Good evening. Mars, from the surface. Man's age-old dream of a close-up look at what it's like on another planet and of searching for life there today became a reality. And what a reality. Viking 1 soft-landed perfectly on the Martian surface and immediately began sending back photographs so spectacular, even project scientists were amazed.
Mijn eerste spreekbeurt ging over de Viking-landers op Mars. Dat was in het najaar van 1976, dus ik zat net in wat toen de vierde klas van de lagere school heette. Viking 1 was op 20 juli van dat jaar het eerste ruimteschip dat succesvol op Mars landde en ook nog foto's terug wist te sturen. Jaren daarvoor, in 1971, wist de Sovjet-Unie al een zachte landing op Mars te maken met het Mars 3-ruimtevaartuig, maar het contact met het Mars 3 raakte al enkele seconden na de landing verloren. Ik weet nog wel in 1976 dat de meestal volstrekt zwart-witte krant die bij mijn ouders op de deurmat viel, de Marsfoto van de Vikinglander ook in rode tinten had afgedrukt. Ik heb het even in Delver opgezocht en dit was de Volkskrant van zaterdag 24 juli 1976.
Oké, interessant, maar wel een beetje nerderig.
Portretrode planeet staat er met grote letters boven. Ik zet wel een linkje in de show notes naar de krantenpagina in kwestie. Dit was sensationeel. Foto's vanaf het oppervlak van een andere planeet. Beide Vikinglanders bleven jaren operationeel. Interessant detail is trouwens dat Viking 1 na 6 jaar stopte met functioneren door een menselijke fout tijdens een software-update. Maar dat terzijde, we kregen een schat aan data terug van de Viking 1 en 2 landers en de orbiters, die het contact met de landers onderhielden en ook zelfstandig onderzoek deden aan planeet Mars. Inmiddels zijn er natuurlijk nog veel meer succesvolle landingen op Mars uitgevoerd, zoals de meeste luisteraars van deze serie Verhandelingen ongetwijfeld weten.
Dat zou kunnen, ja.
Hoe interessant is het dan ook dat wetenschappers nog steeds teruggrijpen naar de verzamelde gegevens van die Marslanders uit 1976? Op 1 december van dit jaar verscheen een artikel in Nature Scientific Reports met de titel Evidence of an Oceanic Impact and Megatsunami Sedimentation in Chrysi Planitia Mars. Dit artikel probeert antwoord te geven op een van de raadsels van het Viking-programma. Voor de context van dit raadsel lees ik een stukje voor uit het boek Landing op Mars van Creed Titulaar. Dit boek verscheen in 1975, dus nog voordat de Vikinglanders succesvol op Mars terecht waren gekomen. Op bladzijde 52 lezen wij de landingsplaatsen. Op 7 mei 1973 maakte NASA de landingsplaatsen voor de twee Vikingvluchten bekend. De eerste landing zal worden uitgevoerd in een dal bij het begin van de enorme canyon op Mars. De tweede landing zal 1700 kilometer ten noordoosten hiervan worden uitgevoerd in een gebied waar men een grote kans denkt te hebben leven, zodat er is, aan te treffen. Voor de keuze van de meest geschikte landingsplaatsen werden de volgende criteria gehanteerd. A. De plaats moet zo laag mogelijk gelegen zijn, opdat veel van de ijle Marsatmosfeer voor het afremmen kan worden gebruikt. De landingsplaats van Viking 1 ligt 5 kilometer onder het gemiddelde Marsoppervlak. Die van Viking 2 is met 6 kilometer eronder een van de laagste punten op de planeet. B. Er moet mogelijk water aanwezig zijn. Hieraan voldoet vooral de landingsplaats van Viking 2. C. Er moeten interessante geologische details te zien zijn. Deze eis gaat zowel op voor de landingsplaats van Viking 1 in Chrysi als voor de landingsplaats van Viking 2 in Sidonia, Mare Acidalium. D. Meteorologisch moet de landingsplaats gunstig zijn. De kans op grote stofstormen moet erg klein zijn. E. Het terrein moet betrekkelijk vlak zijn en de grootste hellingen in de directe omgeving mogen niet meer dan 170 graden bedragen. Bovendien mag er geen dikke stoflaag zijn. Zover men kan nagaan zijn de genoemde landingsplaatsen op grond van deze criteria de best denkbare. Het probleem is echter dat de keuze is gemaakt op grond van de foto's van de Mariner 9. Hierop zijn de kleinst zichtbare details 100 meter. Daarom zal de Viking Orbiter voor de ontkoppeling van de lander de landingsplaats inspecteren, nu met een oplossend vermogen van 25 meter. tot het laatste ogenblik, ook gedurende de vlucht, is het mogelijk door bijsturing de landingsplaats te veranderen. Aangezien we voor de landing nooit eerder kleinere details hebben gezien dan 25 meter, blijven verrassingen tot en met de landing mogelijk. En zo'n verrassing kwam, want waar wetenschappers dachten te zijn geland in een vlakte, bleek het oppervlak bezaaid met rotsen. We waren destijds natuurlijk allemaal blij verrast door de mooie foto's, maar het was nooit helemaal duidelijk waar al die rotsen nou vandaan waren gekomen. Als er overal rotsen liggen, dan ligt het voor de hand dat deze opgeworpen werden door een gebeurtenis in het verleden. Zoals bijvoorbeeld een impact van een meteoriet of een vulkaanuitbarsting. Maar daar was in de buurt van de landingsplek van Viking 1 niets van terug te vinden. De Viking 1 was technologisch redelijk primitief, zeker vergeleken met de hedendaagse ruimtevaartuigen. Maar met de camera aan boord konden wel panoramische foto's gemaakt worden, en zo konden wetenschappers niks vinden dat de bron van al die stenen kon zijn.
Nothing much here.
Ook met de Viking orbiters werd niks gevonden. De wetenschapper Alexis Rodriguez liet het er niet bij zitten. Al in 2016 verscheen een artikel van zijn hand in Nature Scientific Reports, waarin beschreven wordt dat de planeet Mars ooit een planeet met vloeibaar oppervlaktewater was, waar tsunamis ook zeer waarschijnlijk op voorkwamen. Specifiek beschreef Rodriguez twee verschillende megatsunamis, waarvan op de Marsfoto's van de diverse ruimteschepen zelfs de littekens zijn vastgelegd. Denken we tenminste. Tussen beide tsunami-gebeurtenissen kan een paar miljoen jaar gezeten hebben. In die tijd was Mars al ernstig afgekoeld en zo denkt Rodriguez dat de tweede megatsunami ook veel ijs zal hebben verplaatst. Het Marslandschap zoals we dat nu waarnemen is deels het gevolg van die twee megatsunamis die immense verplaatsingen op het oppervlak hebben teweeggebracht. In het artikel van dit jaar borduurt Rodriguez samen met collega's voort op dit thema. Zo'n 900 kilometer ten noordoosten van waar de Viking 1 lander nog steeds stof staat te vangen, bevindt zich de Poolkrater. 900 kilometer is te ver om ejecta van de inslag bij de landingsplaats van Viking 1 aan te treffen. Maar als Viking 1 feitelijk op een oude zeebodem staat, dan zouden al die rotsen ook door een tsunami verplaatst kunnen zijn en veel grotere afstanden hebben afgelegd. Eerder lazen we al in Titulaer's boek dat Viking 1 zo laag mogelijk op Mars geparkeerd werd en 5 kilometer onder het gemiddelde oppervlak kan heel goed een oude zeebodem zijn geweest. Die Poolkrater is ook nauwgezet bestudeerd en kan geologisch gezien goed de dader zijn van de tsunami die Viking 1's landingplaats met rotsen overspoelde. Wat op de foto's te zien is, is dat de Poolkrater zelf op terrein is ontstaan dat al door grote vloedgolven moet zijn ontstaan. Maar de krater zelf lijkt ook bedekt te zijn met rotsen van een jongere tsunami. Dat betekent volgens Rodriguez en collega's dat deze krater welhaast in de oceaan van destijds moet zijn ontstaan en de kans op een tsunami als gevolg daarvan dus bijzonder groot is geweest. Rodriguez en collega's lieten het allemaal nog eens narekenen in computermodellen. Deze simulaties waren zo overtuigend dat zij zich gesterkt voelden om het artikel hierover te publiceren. Dit schijnt ook een heel nieuw licht op het enigszins controversiële labeled release experiment dat uitgevoerd werd met de Viking landers en zowaar een positieve uitslag gaf. Kort gezegd werd hier een chemische reactie gemeten die toegeschreven zou kunnen worden aan organisch leven. Maar daar is niet iedereen het over eens.
Ik denk dat iedereen dit ongemakkelijk vindt.
Over dit experiment hadden we het al in aflevering 76 van deze serie Columns. Destijds werd aangenomen dat Viking 1 op land was geland. Maar als Rodriguez' conclusies juist zijn, dan stond Viking 1 dus mogelijk midden in opgedroogd sediment van een vroegere oceaan. Dat zou dan automatisch inhouden dat zo'n beetje alle onderzochte rotsen en bodemmonsters in contact zijn geweest met water. En leven vinden we in ieder geval op aarde, met name daar waar water is. U heeft overweldigend gereageerd op het bericht dat deze podcast eindigt bij de NPO en dus ook bij de NTR. Ik kreeg al meer dan 300 persoonlijke e-mails, wat de bodem van mijn hart heeft verwarmd. Ik heb dan ook besloten door te gaan met de podcast, maar dan in eigen beheer.
Yay.
De naam zal iets moeten veranderen, dus de nieuwe podcast krijgt de naam Zimmerman en Space. In de resterende 3 afleveringen zal ik u uitleggen hoe u geen enkele aflevering hoeft te missen en naadloos kunt overschakelen naar de nieuwe podcast. En oh ja, deze mooie podcast over protestmuziek wordt gemaakt door Myrthe van der Drift en Roos Heijnen.
Meneer de president, bel de rusten.
Nederlandse protestmuziek? Veel verder dan dit komen de meeste mensen niet.
Happy New Year.
Terwijl, er is zoveel meer.
Er is een land waar vrouwen willen wonen.
In de nieuwe podcast Doe Maar Normaal laten wij, Roos Heijnen en Myrthe van der Drift, je de verborgen parels uit de Nederlandse protestmuziek ontdekken.
Want ik heb geen zin, hij heeft geen zin, om er nou nog uit te gaan.
En onze gids, dat is Laurens Ham.
Ik loop gewoon echt bij een kringloop of bij een platenzaak naar binnen. Bijna altijd is er dan wel zo'n plaatje dat je denkt, hey.
Beluister Doe Maar Normaal, de podcast. Een serie over protestmuziek van NPO Radio 2 en NTR.
Luisteren dus. U vindt de podcast Doe Maar Normaal in uw podcast-app. Tot de volgende keer.